Veel heil en zegen. Vanochtend hebben we het ook al met elkaar gewenst. Veel heil en zegen. Psalm 3 vers 9 staat er letterlijk in. Het heil is van de Heere. Uw zegen is over uw volk. Ik dacht, dat is mooi. Zo'n tekst waarin heil en zegen gewoon samen genoemd worden. Het heil is van de Heere. De redding, de verlossing, want dat is heil, hè, is van de Heere. En het is helemaal mooi als je het in het Hebreeuws ziet. Dan staat er de Yeshua. Het heil, Yeshua, afgeleid ook van Jezus, is van de Heere. Het gevolg is dat de zegen, in de context van David die deze psalm maakt, is het voor het volk van Israël waar God zich mee bemoeit. Maar die zegen is voor elk volk. Ook voor het lichaam van Christus, waar hij het hoofd van is. Met andere woorden, die veelgebruikte term, veel heil en zegen, dat is Gods woord. Het heil is van de Heere. De zegen is over uw volk. Want wij zijn immers gezegend met alle geestelijke zegen in het hemelse, in Christus. Alleen ik zat te denken, we wensen elkaar dat. Alleen je wenst de ander wat, omdat je graag wil dat hij dat ontvangt, dat hij dat krijgt, dat hij dat dan heeft. Misschien is het goed om als gelovige te zeggen, je mag het me toewensen, maar ik heb het al lang. Wij hebben het heil, ook in 2022. Wij hebben de verlossing, wij hebben de Yeshua. God is heil, God is redding. En de zegen, al die geestelijke zegen die we hebben ontvangen, dat hoeven we elkaar niet toe te wensen, dat je die mag krijgen of dat je die mag ontvangen. Nee, eigenlijk zouden we moeten zeggen, we hebben het, laten we er vooral van genieten. En genieten, dat hebben we vaak te maken dan dat genieten iets is van een aards gebeuren met een gevoel en dat soort dingen. Als dat zo is, dat is mooi meegenomen. En dat is prettig en dat is leuk en dat is aardig. Maar het genieten van hemelse zegen staat daar helemaal los van. Dat heeft te maken met weten dat je een plek hebt in het hemelse en dat je overladen bent met die overweldigende rijkdom van zijn genade. En dat betekent, ik geniet van al de zegen die God vanwege het heil wat hij heeft bewerkstelligd, mij geeft. Veel heil en zegen, ook in het nieuwe jaar. 2022. Je kunt de Bijbel voor heel veel dingen gebruiken. Je moet hem vooral voor de goede dingen gebruiken. Maar ik dacht, als ik nu eens opzoek, hoofdstuk 20 vers 22... En er zijn nog wel Bijbelboeken met meer dan 20 hoofdstukken. Niet elk hoofdstuk heeft dan 22 versen. Maar ik heb er wel een aantal gevonden. En ja, hoe bijzonder is het dan soms? Dat blijken dan ook nog teksten te zijn waarvan je denkt, daar kunnen we in het nieuwe jaar wat mee. Ik wil er een aantal noemen. Even kijken of dat die werkt. Moet ik hem aanzetten? Ja, Exodus 20 vers 22. En dan gaat het me niet zozeer om de context, want die is natuurlijk altijd in Bijbelse zin een bijzondere. Dit gaat over de wetgeving die Mozes ontvangt. Alleen dan staat er in Exodus 20 vers 22, toen zei de Heere tegen Mozes, zo moet u tegen de Israëlieten zeggen, u hebt zelf gezien dat ik met u vanuit de hemel gesproken heb. U heeft zelf gezien dat ik met u vanuit de hemel gesproken heb. En toen dacht ik, dat is een waar woord. Dat is namelijk wie God is. Die troont in de hemel, boven alles. Hij is de schepper, de maker van alle dingen. De onderhouder van alle dingen. De volvoerder van zijn plan. En dat doet hij vanuit het hemelse. En vanuit de hemel heeft hij gesproken. Dat is wat ons zo dierbaar is. Het woord van God. In deze context van Exodus is dat de wet die gegeven is aan Mozes. Maar dat woord is daarna verder gegaan en is vol geworden. Uiteindelijk door de verkondiging van de boodschap, ook door de apostel Paulus, die het woord vol gemaakt heeft. Maar de Heer heeft dus gesproken vanuit de hemel tot u en tot mij. En dat doet hij ook in het nieuwe jaar. Vanuit de hemelse heeft hij gesproken. De Israëlieten, die stonden daar bij de berg Sinaï en die zagen het gebeuren. Tenminste, ze hebben heel veel gezien. Zwarte donderwolken, bliksem. En ze hebben de stenen tafelen, de woorden van God gezien. Vandaar ook dat hier staat, en u heeft zelf gezien dat ik met u vanuit de hemel gesproken heb. Weet je, voor jou en mij geldt exact hetzelfde. Dat wij mogen zien dat God vanuit zijn hemelse positie gesproken heeft. Ja, niet met de ogen van uw hoofd, want dan kun je turen en blijven kijken, maar dan zie je helemaal niks. Ja, dan zie je misschien een hoop narigheid en een hoop gedoe. En dan vraag je je af, waar is die hemel? Want die zie ik niet. Vandaar dat de apostel Paulus ook spreekt in de Efezebrief over de verlichte ogen van je verstand. De verlichte ogen van je verstand. Het licht is erop gevallen. Ik ben het licht der wereld. Er schijnt een groot licht. Hebben we met kerst aan gedacht. En Paulus die zegt dan, eigenlijk zegt hij, lieve broeders en zusters, ook voor 2022, dat je met de verlichte ogen van je hart, van je verstand, mag zien dat God vanuit het hemelse gesproken heeft. En wat heeft hij dan gesproken? Nou, dat zegt hij erbij in Efeze 1. Zodat je gaat zien drie dingen. En ook aan het begin van het nieuwe jaar is dat goed om dat vast te stellen. Wat mogen we zien? Wat God gesproken heeft vanuit het hemelse. Met verlichte ogen mogen we weten en mogen we zien wat de hoop van zijn roeping is. Hoop. Wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Rijkdom. En wat de alles overtreffende grootheid is van zijn kracht aan ons die geloven. En vooral die laatste is denk ik voor een nieuw jaar een mooie, boeiende zin. Dat je met de verlichte ogen mag gaan zien dat God vanuit het hemelse gesproken heeft. Wat de alles overtreffende grootheid is van zijn kracht aan mij die gelooft. Die zijn vertrouwen heeft gesteld op dat woord wat hij vanuit de hemel gesproken heeft. Exodus 20, vers 22. We gaan naar de volgende. 1 Koningen 20, vers 22. En hoe treffend. Er werd zelfs gesproken over een nieuw jaar. Ik lees u de tekst even helemaal voor, want ik heb hem hier in het kort staan op het scherm. Dat is een geschiedenis in de context van koning Agab. U weet wel, die goddeloze koning van Israël, 10 stammen. En dan is er in 1 Koningen 20, komt er een profeet bij hem. En dan staat er het volgende. Toen trad diezelfde profeet op de koning van Israël toe en zei tegen hem, ga, vat moed, weet en zie wat u moet doen. Want bij het aanbreken van het nieuwe jaar zal de koning van Syrië opnieuw tegen u optrekken. Maar het is natuurlijk geweldig dat die profeet zegt, er breekt een nieuw jaar aan. En in deze context kreeg hij dan te maken met tegenstand. Nou, dat is iets wat we misschien ook wel herkennen op de een of andere manier. Een nieuw jaar waarvan je je afvraagt, zal het allemaal zo voorspoedig verlopen? Misschien wel tegenstand. Maar wat zijn dan de woorden van de profeet aan het begin van dat nieuwe jaar, ondanks eventuele tegenstand? Ga. Dat betekent zoveel van, blijf niet op je kont zitten, maar ga gewoon aan de slag. Ga in de benen. Doe wat je moet doen, enzovoort. Vat moed. Ja, want om te gaan heb je die moed wel nodig. Ga, vat moed. En weet en zie wat u moet doen. Ga, vat moed en weet wat u te doen hebt. Weet u wat u moet doen? Ja, u moet van alles allerlei dingen doen, gewoon in uw werken of thuis in het gezin. Of... Natuurlijk, dat gaat allemaal gewoon door. Maar nu in geestelijke zin. Ga, vat moed en weet wat u moet doen. Weet u waarvoor we hier zijn? Als gelovigen? En dan hou ik het maar heel simpel. Maar ik denk dat dat een van de meest wezenlijke dingen is. U bent er als gelovige om getuigenis te geven van de grootheid van God. Om hem te loven en te prijzen voor wat hij heeft gedaan. En dat blijde getuigenis, dat zal zijn uitwerking wel hebben. Op wat voor manier dan ook. Ga, vat moed. Weet wat u moet doen bij het aanbreken van het nieuwe jaar. Ja, weet wat u moet doen. Er is een mooi lied wat ons helpt om te weten wat we te doen hebben dit nieuwe jaar. Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. En als je daarmee bezig gaat, dan is je dag zo vol. Tel uw zegeningen één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle en noem ze één voor één. En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. Dat is nou die geestelijke zegen waarmee we mee gezegend zijn. En dat vinden we in Efeze 1, die 7 aspecten. Maar die hebben zijn uitwerking in alles van je leven. Tel uw zegeningen. Eén voor één. Bij het aanbreken van het nieuwe jaar. Ga, vat moed en weet wat u moet doen. Er was 1 Koningen 20 vers 22. We gaan naar nog zo'n mooie geschiedenis. 1 Kronieken, die pak ik er even bij. 1 Kronieken. Dat is nou zo'n Bijbelboek waar je niet veel komt, hè? 1 Kronieken 20. Ik zeg 1 Kronieken, maar het is natuurlijk voor mij 2 Kronieken. Ik heb het verkeerd op het scherm staan. Ja, het is excuus daarvoor. Het is 2 Kronieken, hoofdstuk 20. En dat is een geschiedenis van koning Jozefat. Koning Jozefat was koning van Juda. En koning Jozefat was een gelovige koning. Hij liep in het spoor van zijn vader David, zoals het er staat. En dan is het te mooi, dan lezen we in... misschien kunnen we vanaf vers 20 lezen. Dan wil ik een paar versen even noemen in deze geschiedenis. Want dan snappen we ook de context van vers 22. In de beginning te lezen in vers 20. 2 Kronieken 20 vers 20. De volgende morgen stonden zij vroeg op en gingen naar de woestijn van Tekoa. En toen ze vertrokken bleef Jozefat staan en zei: luister naar mij, Juda en inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heere uw God en dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten en dan zult u voorspoedig zijn. Nou, dat is al een goed begin. Het gaat hier om weer oorlog en strijd tegen de vijand. Maar voordat ze beginnen, zegt hij: vertrouw op de Heere en dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten. Dat betekent zoveel vertrouw op het woord dat gesproken is door die profeten. Want stel u vertrouwen niet op mensen, dus ook niet op profeten, maar wel op het woord wat ze gesproken hebben namens God. En dat is wel mooi, dat woordje vertrouw, dat mag je ook gewoon vertalen met geloof. Geloof de Heere, uw God, dan zult u stand houden. Geloof zijn profeten, geloof zijn woord, dan zult u voorspoedig zijn. En dan gaan we verder. Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heere zangers aan. En mensen die de heilige majesteit prijzen zouden. Terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden: loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. We hebben niet voor niks al vanochtend gezegd, mijn kracht en mijn lied, dat is wat hier gebeurt. En het is wel heel bijzonder, daar gaan ze de strijd aan, dan zijn daar soldaten die marcheren dan voort, maar de koning die zet voor die soldaten, voor die gewapenden, zet hij een aantal zangers neer. Dat hebben we gelezen. Hij stelde voor de Heere zangers aan en mensen die de heilige majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden: loof de Heere. Kijk, dat is mooi. Natuurlijk moet er gewoon in aardse zin, als er oorlog is, strijd geleverd worden. Maar hoe doe je dat? Nou, in dit geval doen ze dat, ja, laten we het zeggen, simpel zeggen, met een lied. Ze gingen al zingend de strijd aan. Maar het lied gaat voorop. Mijn kracht en mijn lied. En dan staat er, en dan komen we bij vers 22. 2022. Juist op die tijd. Welke tijd? De tijd dat ze met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte. En zij werden verslagen. Toen dacht ik, dat is een mooie zin. Juist op die tijd, op de tijd dat ze met zingen begonnen, dat ze gingen loven en prijzen, dat is wat het volk ging doen. Dat is ook waar ze toe waren aangesteld, de zangers voorop. En dan is het zo mooi dat ze heel precies er staat, juist op die tijd, toen ze met het gezang gingen beginnen en toen ze bezig waren met het loven en prijzen van de Heer, ja, wat gebeurt er dan? Ja, dan blijken dat de soldaten helemaal niet meer nodig zijn. Toen legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten. Met andere woorden, toen het volk ging zingen en ging loof de Heere zingen, zorgde de Heere voor de overwinning. Daar hoefden ze zelf niks meer aan te doen. Niet voor niets, mijn kracht en mijn lied. Dat is wat, wie God is. Dat is hoe God werkt. Mijn kracht en mijn lied. En dan is het wel mooi, dan gaat die geschiedenis verder en dan behalen ze de overwinning. En dan lees je in vers 25 dat ze inderdaad zo grote buit hadden, dat ze het niet meer konden dragen en 3 dagen lang roofden ze buit, zo groot was die. Als God de overwinning geeft, dan is dat ook een overwinning. Dan heb je rijke buit. En natuurlijk, belangrijk om even in de context te blijven zien. Dit speelde zich toen af, fysiek op de aarde. Met als gevolg dat de vijand verslagen werd en dat er rijkdommen waren als buit waarvan je kon en mocht genieten. Maar in geestelijke zin geldt exact hetzelfde. Als we de Heere loven en prijzen voor de overwinning die al reeds behaald is, dan mogen we vervolgens ook genieten van die grote rijkdommen van genade en zegen die ons deel zijn. En dan is het wel mooi, vers 26, op de 4e dag kwamen ze bijeen in Emek Baraga, omdat zij daar de Heere loofden, gaven zij deze plaats de naam Emek Baraga. Tot op deze dag heet die zo. En Emek Baraga betekent het dal van de zegen of het dal van de lof. Omdat zij de Heere loofden, werd die plaats zo gegeven. En als het nou nieuwjaarsdag was geweest, dan was het helemaal mooi geweest, want dan hebben ze op die ene dag, hebben ze de overwinning behaald, de redding, de verlossing, het heil. En wat is het gevolg? Dat ze bij elkaar zijn en de plaats noemen het dal van de zegen, van de lof. Heil en zegen. 2022. Ook voor ons. En niet voor niks, zegt Paulus. 2 plaatsen, Efezebrief, Colossensebrief, spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Word vervuld door de Geest. Laat het woord rijkelijk in u wonen. En spreek onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Met welk doel? Dat heeft niet te maken omdat je zo mooi kan zingen. Moet je mij nu eens horen wat een geweldige stem ik heb of hoe goed ik kan spelen. Nee, staat er namelijk bij. Doe dat omdat je daarmee de Vader dankt. Dat is wat het volk ook deed. Ze loofden de Heere en noemden die plaats het dal van de lof, van de zegen. Wat is het gevolg? Want ook dat is mooi in deze geschiedenis. Vers 29. Toen ze dat gedaan hadden, of eigenlijk toen de Heere God dat gedaan had. En ja, misschien is er wel over gesproken van. Nou, ging dat volk ten strijde. Een koor ging voorop. Gaan daar een beetje zingen en vervolgens halen ze de overwinning ook nog. Was het gevolg? Vers 29. Grote vrees voor God kwam over alle koninkrijken van de landen toen ze hoorden dat de Heere tegen de vijanden van Israël gestreden had. Kijk, dat is een geweldige boodschap. Niet die soldaten hebben er gestreden. Nee, de Heere heeft gestreden. En wat hebben de mensen gedaan? Nou ja, die hebben met elkaar gezongen. Maar de Heere heeft gestreden. Grote vrees kwam over hen toen ze hoorden, de Heere heeft gestreden. En dan vers 30. En het koninkrijk van Jozef had, dat is Juda, had rust. Want zijn God gaf hem rust van rondom. Dat is het gevolg. Als je God looft, hem de eer geeft, je bewust bent van wat hij heeft gedaan en zeker wat hij ook gaat doen, dan krijg je rust. Dan heb je rust. Dat is trouwens ook zo'n aspect in deze tijd waarin waar veel nadruk op wordt gelegd. Hoe krijg ik rust? Nou ja, leg je matje neer en doe wat yoga oefeningen. Prima als dat je helpt voor een goede ademhaling. Alleen het is wat anders als je meent dat je daar de werkelijke rust door vindt in je leven. Of een cursus mindfulness. Om vooral zen te worden. Of zoals zoveel hebben. Probeer een Boeddha beeldje op de kop te tikken. Zet die ergens neer. Want ja, dat straalt toch rust uit. Daar heb je wat aan. Nou ja, je hebt er misschien wat aan als vulling voor je tuin of voor je kamer, maar meer ook niet. Sterker nog, het leidt misschien alleen maar af van degene die werkelijk rust geeft. En daarom is toch zo'n geschiedenis als 2 Kronieken 20 zo mooi. De Heere geeft de overwinning. Het volk hoeft alleen maar te zingen tot lof van zijn naam. En de Heere geeft rust. En grote vrees kwam er over al degenen die dat zagen. Waarom? Omdat ze in de gaten hadden, ja, dat die soldaten hebben die overwinning niet geclaimd. Nee, dat is die God van Israël. Die spreekt vanuit het hemelse. Exodus 20, vers 22. Rust. Dat geldt voor u en voor mij ook. Dat is wat Paulus zegt. Want het punt is, de Heere God is wat dat betreft niet veranderd. Is gewoon dezelfde. Filippenzen 4, vers 7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Vrede, dat is rust, hè? Dat is de afwezigheid van gedoe, de afwezigheid van gemekker, de afwezigheid van strijd. Vrede. De vrede van God, en die gaat echt alle verstand te boven, die zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Die zal je gedachten en je hart behoeden in Christus Jezus. Dat is rust. En ik heb het wel eens eerder verteld, maar daar moest ik weer aan denken, die mooie geschiedenis van Naomi en Rut. Dan is er één zo'n tekst dat Naomi op zoek is voor haar schoondochter Rut, voor een man om mee te trouwen in Israël, en dat wordt dan Boas. En dan staat er in Rut 3 vers 1, Naomi, haar schoonmoeder, zei tot haar, mijn dochter, zou ik voor u geen rust zoeken, opdat het u wel gaat. En die rust gaat ze vinden bij Boas. De losser, de verlosser. Maar gewoon de vraag, zou ik voor jou geen rust zoeken? Waarom dan? Met de bedoeling dat het je wel gaat. Dat is natuurlijk een beetje oud-Nederlands. In onze moderne tijd hebben we dat omgedraaid, maar dan klinkt het eigenlijk negatiever. Hoe gaat het? Het gaat wel. Nee, het is Gods bedoeling dat het je wel gaat. Dat het je goed gaat. En die plaats, Naomi die zei tegen Rut, ga maar naar Boas. Hij gaat voor je zorgen. Hij is de verlosser. Zou ik voor u geen plaats zoeken? Dat waar je rust kan vinden. Nou, die hebben we gevonden. U kent dat lied, hè? 133. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil. Hem in alles vertrouwt en gelooft. Die slechts hoort naar zijn stem. Zich geheel geeft aan hem. Die smaakt een vreugde die nimmer verdooft. Zie slechts op hem. Volg gehoorzaam die stem uit het hemelse. Volg gehoorzaam zijn stem. Blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende met de verlichte ogen van je verstand. Altijd ziende op hem. Tja, 2 Kronieken 20. Heil en zegen in het dal van de zegen. Als laatste gaan we naar Handelingen. Naar de apostel Paulus. Handelingen 20, vers 22. Handelingen 20, vers 22. Paulus die gaat op weg naar Jeruzalem. En dan staat er in Handelingen 20, vers 22. En nu, zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem. En ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Zie, wij reizen verbonden met Gods geest. Niet naar Jeruzalem. Nou ja, misschien gaat u er wel heen, maar we reizen, we leven, we lopen onze weg, onze levensreis. En we weten niet wat we gaan tegenkomen. 2022. Dus dat is het leven. Paulus wist wel een beetje, want soms dan krijg je wel in de gaten van nou. Paulus wist ook dat er lijden voor de deur stond, maar hoe en wat precies, dat wist hij niet. Maar is ook niet zo belangrijk. Hij zegt namelijk, ik reis, ik leef, ik leef mijn leven door de geest. Gebonden door de geest. Wat betekent dat? Dat je een gevangene bent. Ja, maar dat wil ik toch niet zijn. Ik ben toch vrij in Christus? Ja, maar toch ben je een gevangene. Let op hoe Paulus het over zijn eigen leven heeft. Hij zegt, en dan zit hij gevangen in Rome en heeft hij boeien om. Ik draag boeien als een misdadiger. Maar hij zegt niet, ik ben gevangen door het Romeinse Rijk. Ik ben niet gevangen door een soldaat. Ik ben niet gevangen door het Romeinse leger. Nee, ik ben een gevangene van Christus. Ik ben gebonden, gevangen gezet in Christus. Nou, en zo ook hier in de geest. Gods geest heb je ontvangen. Daar ben je mee verbonden. En dan vinden wij natuurlijk dat gevangen zijn, dat is niet negatiefs, want dan ben je niet vrij. Maar juist door te gebonden te zijn in de geest, ben je vrij. Ben je namelijk vrij van al dat aardse. Ben je vrij van al het gedoe. Ben je vrij van datgene wat leidt tot de dood. Nee, ben je vrij. En dan is het wel mooi. Niet dat dat voor 2023 of voor 2024 pas geldt, maar als je verder leest, dan zie je meteen hoe Paulus ermee omgaat. In vers 22 zegt hij, ik weet niet wat ik daartegen zal komen. Wij weten niet wat 22 ons gaat brengen. Of weet u het wel? Nee. Het zou wat zijn, zeg, als je dat wel wist, hè? De Heere God weet het wel. En we leven in afhankelijkheid van hem. Maar Paulus ook. Hij zegt, ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. En dan vers 24. Dat vind ik zo'n mooi antwoord. Maar ik maak me nergens zorgen over. Ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Met de bedoeling dat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Ja, dat is natuurlijk een geweldig woord. Ook voor 2022. Als die in vers 22 zegt, ja, ik weet niet wat ik ga tegenkomen. Maar het maakt me ook niet uit. Vers 24. Ik maak me nergens zorgen over. Ik acht mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Het gaat mij er niet om, om vooral maar dat wat ik hier op aarde heb vast te houden en me daarom vast te klampen, want hij weet, dat gaat toch voorbij. En dat is niet fatalistisch, dat is de realiteit. Dat betekent niet dat je niet voor je leven hoeft te zorgen hier op aarde. Dat je voor je onderhoud moet voorzien. Dat je vriendelijk en aardig bent tegen de mensen om je heen en noem het maar op, dat gaat gewoon verder. Alleen in geestelijke zin weten wij niet wat ons gaat gebeuren. En hoeven we ons nergens zorgen over te maken. En ik vind wel dat het zo mooi is dat Paulus zegt, met welke bedoeling die dat zegt. Want waarom maakt hij zich nergens zorgen over? Staat er namelijk bij, met de bedoeling dat, opdat ik mijn loop, mijn leven, mijn levensloop is dat, met blijdschap mag volbrengen. En dat is een geweldig woord. Waarom hoef je je geen zorgen te maken? Met de bedoeling dat je je leven in blijdschap gaat vieren. Dat je je leven in blijdschap gaat leven. Want zorgen maken betekent weg met die blijdschap. Zorgen betekent, hoe moet dat verder? En wat gaat er gebeuren? En moet ik maatregelen gaan nemen? En moet ik actie ondernemen? Wat moet ik gaan doen? Nee, zegt Paulus, ik maak me nergens zorgen over. Waarom niet? Omdat ik mijn levensloop met blijdschap mag lopen. En dat betekent het zijn gebonden, gevangen door de geest. Aan het einde van zijn leven zegt Paulus, ik draag boeien als een misdadiger, maar het woord van God is niet gebonden. En dan zegt hij, het einde van mijn leven is nabij. Ik heb mijn loop volbracht en ik heb het geloof behouden. Ik maak me nergens zorgen over. Ik weet niet wat ik ga tegenkomen, maar dat maakt ook niet uit. Dat is 2022 voor jou en mij misschien ook. Niet wetende wat ons tegen gaat komen. Maar dan mag je tegen elkaar zeggen, wil ik ook in 2022... mijn levensloop met vreugde en blijdschap volbrengen en lopen, ja, dan ga ik me geen zorgen maken. Dan weet ik dat mijn leven niet kostbaar is voor mezelf, maar dat ik van de Heere Jezus heb ontvangen om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En Paulus die moest dat natuurlijk heel specifiek doen, dat getuigen. Hij had woorden van God gekregen, heeft ze opgeschreven enzovoort. Maar voor ons mag hetzelfde gelden. Getuigen van Gods genade. Een blijde boodschap. Dat we ons nergens zorgen over hoeven te maken. Dat we met blijdschap onze loop mogen volbrengen. En zo zie je 2022. God spreekt uit het hemelse. Bij het aanbreken van het nieuwe jaar. Vat moed. Weet wat je moet doen. Zing. En op het moment dat je juicht en een lofzang hebt, geeft de Heere de overwinning. En wat je leven betreft, gebonden door de geest. Gods geest, waarmee je verzegeld bent. En je weet niet wat je te wachten staat, maar we hoeven ons nergens zorgen over te maken. Dat ik met blijdschap mijn loop mijn leven mag volbrengen. En die blijdschap die is tot eer van God de Vader. Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Ja, trouwe Vader in de hemel, het kan niet anders dan dat 2022 ook weer een bijzonder jaar gaat worden. Want u bent erbij. U gaat mee. U heeft uzelf bekendgemaakt vanuit het hemelse. U geeft een loflied in ons hart. U roept ons ook op om te zingen tot eer van uw grote naam. U geeft de overwinning. En als we naar de toekomst kijken, dan hoeven we ons nergens zorgen over te maken. Want u bent nabij. En er mag blijdschap in ons hart zijn. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we elkaar daarmee mogen bemoedigen. Met de woorden van uw woord. Dank u wel dat heil en zegen naar ons toekomt. Van uw kant. Heer, want u kan niet anders. U bent vol liefde. Vol troost, vol rijkdom van genade. En dat betekent dat er het leven wordt gegeven en de zegen die daarbij hoort. Heer, het is ons verlangen om ook inderdaad te mogen genieten van die rijkdom van genade. Die rijke zegen die u bereid heeft. We vragen u, wilt u met ons zijn? En u bent dat ook. Wilt u maken, Heer, dat deze woorden ook werkelijkheid in ons leven zullen zijn. Dat we een blij getuigenis mogen geven. En dat er rust mag zijn in een wereld vol onrust. Dank u wel voor alle dingen. Uit genade. Amen.